De kerkzaal, in de foyer en ook thuis. Ik wil graag met jullie de Bijbel op twee plaatsen openen. En ik nodig je uit om met mij mee te lezen. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. En we beginnen te lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 15 en daarna nog een aantal versen uit 1 Petrus 2. Dus we beginnen in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Het is belangrijk om, als we de Bijbel lezen, dit te beseffen en het onderscheid te maken dat in de evangelie wordt over de opstanding van de Heer Jezus geschreven als geschiedenis. Dus iets wat heeft plaatsgevonden. Dus de opstanding van Jezus is een feit, is een heils feit, is geschiedenis. Dat heeft plaatsgevonden. In de brieven van Paulus schrijft hij veel meer leerstellig over de opstanding van de Heer Jezus. Wat betekent dat nou voor ons geloofsleven? En het is heel belangrijk om dat vanmorgen wat in te zoomen. Dus het zal misschien wat meer leerstellig zijn. Maar waarom doe ik dat? Omdat we in een tijd leven waarvan ik geloof dat het de eindtijd is. En waarvan de Bijbel zegt dat ook vele valse leringen zullen komen. En een van de dingen die vandaag in de kerk en ook daarbuiten wordt ontkend, is de lichamelijke, de fysieke opstanding van de Heer Jezus. En ik wil vanmorgen laten zien hoe fundamenteel dat is om daaraan vast te houden, juist vandaag. 1 Korinthe 15, een aantal versen lees ik zo kort eruit. We beginnen bij vers 3. En dat vind ik heerlijke verse. Daar staat: want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. Zoals de Bijbel had voorzegd, niet had voorspeld, dat is occult, zoals de Bijbel had voorzegt. Vers 4. En dat hij begraven is en dat hij is opgewekt op de derde dag overeenkomstig de schriften. Met andere woorden, God heeft zijn woord waargemaakt. Dat is een geweldig iets. God is geen man dat hij liegen zou. Dan gaan we verder naar vers 12. En als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van doden is? En als er geen opstanding van doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking, ook vanmorgen, zonder inhoud. Ijdel, leeg. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan zouden wij ook valse getuigen van God blijken te zijn. Want wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Tot zover. En dan nog kort een aantal versen uit 1 Petrus 2. En ik hoop dat je straks zal begrijpen waarom ik ook dit stukje lees. Want dit zal uiteindelijk het uitgangspunt zijn. 1 Petrus 2. Daar staat in vers 4 van 1 Petrus 2 het volgende. En kom naar hem, dat is de Heer Jezus, toe als... En kom naar hem toe als naar een levende steen. Een levende steen. Die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt ook uzelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie je weer die schrift, en dat is eerst en vooral het Oude Testament. Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Vers 7a is dan de kern. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Tot zover dit gedeelte. Ik weet niet hoe jullie elkaar vanmorgen begroet hebben, maar ik kreeg al diverse appjes en mailtjes met de tekst die jullie waarschijnlijk ook ontvangen hebben. De Heer is waarlijk opgestaan. En dat was een begroeting zoals de, of dat is een begroeting, zoals de eerste, de oude christenen elkaar begroeten. Die zeiden niet goedemorgen tegen elkaar of goedemiddag, maar die begroeten elkaar met de woorden: de Heer is waarlijk opgestaan. En dat koppelden ze niet aan een bepaalde tijd in het jaar. Zo ontmoeten ze elkaar, zo begroeten ze elkaar. Of het nou winter was of zomer, herfst of voorjaar, dit was hun standaard begroeting. En waarom deden ze dat eigenlijk? Het is belangrijk om tegen elkaar te zeggen vanmorgen. Nou, ik geloof dat dit de reden is dat die eerste christenen heel goed doorhadden en het begrepen dat met de opstanding van de Heer Jezus Christus hun geloof stond of viel. Wij zouden zeggen, met de opstanding van de Heer Jezus staat of valt ons geloof. Het is zo fundamenteel. De fysieke, de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. En door, om daar ook vandaag aan vast te houden. In een tijd waarin er heel veel discussie is over de schepping en het aantal scheppingsdagen en het aantal uren. Nou, ik geloof dat de Heer dat gewoon in 6 dagen maal 24 uur gedaan heeft. Ik geloof ook dat Jezus door maagdelijke geboorte in deze wereld is gekomen. Ik geloof ook dat hij is opgestaan fysiek lijfelijk. Zo geloof ik ook dat Jona in de buik van de vis heeft gezeten. Ik geloof de Bijbel van kaf tot kaf, zoals het er staat. En het is belangrijk dat je daaraan vasthoudt vandaag. Want als je aan het ene, als je het ene loslaat, dan moet je het andere ook los gaan laten. Jezus is fysiek, lichamelijk opgestaan. En daar houden we aan vast. Ik hoop ook in de rots. Want daarmee staat of valt ons geloofsleven. Want Paulus die zegt het, we hebben het gelezen. Stel dat hij niet was opgestaan lichamelijk, dan zegt hij in 1 Korinthe 15, vers 14. Als hij niet is opgewekt, dan is onze prediking inhoudsloos, leeg. Dan sta ik hier een toneelstuk op te voeren. Nou, dat gebeurt hier soms denk ik wel eens in deze zaal. Maar dan is dit vanmorgen ook een toneelstuk. Maar ik geloof niet dat het vanmorgen een toneelstuk is. God is vanmorgen aan het woord. Hij spreekt door mij heen en hij wil me als een kanaal gebruiken. Hij spreekt levende woorden. Zijn woord is levend en krachtig. Geest en leven, geen toneelstuk. Waar heeft het mee te maken? Met de opstanding van Jezus. Daarom geloof ik in de kracht van de prediking. Niet omdat ik hier sta, maar omdat Jezus is opgestaan. Begrijp je dat? Zo belangrijk. Daarom moet het woord ook ruimte krijgen in de samenkomsten. Laat ik dat ook gezegd hebben hier. Niet minimaal, maar royaal. Waarom? Omdat het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het gepredikte woord van God. En Jezus is opgestaan. Daarom is prediking niet ijdel. Daarom is Bijbelstudie niet leeg, niet inhoudsloos. Ik word enthousiast van zo'n tekst. En ik heb ook geloof dat God vanmorgen iets gaat doen. In ons hart, in ons leven. Paulus vervolgt, hij zegt ook zonder inhoud is uw geloof. Vers 14. Vers 17. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Mag ik eens vragen? Zijn wij nog in onze zonden? Zijn wij nog in de zondemacht? Zijn wij nog slaven van de tegenstander? Nou, een van de gevolgen van Jezus' kruisdood en opstanding is dat wij vrijgekocht zijn uit de heerschappij van Satan en zonde. We zijn op een heel ander terrein opgestaan in nieuwheid van leven, zegt Paulus. Daar getuigt een doopdienst van, toch? Daar heeft de Satan geen heerschappij meer, maar daar leven we door de kracht van de Heilige Geest. En heeft Jezus woning gemaakt in ons hart, in ons leven. Dus door de opstanding van Jezus zijn wij in staat een totaal nieuw leven te leiden. Dat heb ik niet aan mezelf te danken. Maar hij heeft mij meegenomen in zijn kruisdood en in zijn opstanding. Ik heb aan hem te danken dat ik een nieuwe schepping ben geworden. En ik heb het aan hem te danken dat ik ook in nieuwheid van leven kan en mag wandelen. En wat zegt hij dan nog in vers 18? Als Christus niet is opgewekt, dan zijn ook allen die in Christus ontslapen zijn verloren. Neem eens even iemand in gedachten, een geliefde. Waarvan je weet, zij volgde de Heer Jezus hier op aarde. Hij zei, is in Christus ontslapen. die overtuiging heb je. Maar stel dat Jezus niet was opgestaan uit de doden, dan zijn zij verloren. Dus het feit dat Jezus is opgestaan, is zo ontzettend belangrijk om als gemeente te blijven belijden. De fysieke, de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is een historisch feit. Het is geschiedenis. Het is geschied. Het heeft plaatsgevonden. Nou, dit was de inleiding. Nou gaan we even naar 1 Petrus hoofdstuk 2. En dit moet zo helder zijn. En voor deze leerstelling hebben mensen hun leven gegeven, hè? Wij moeten leerstellingen, principes uit de Bijbel niet zomaar laten roven. We moeten ervoor staan. En bereid zijn om ervoor te sterven, want hiermee staat of valt ons geloofsleven. Nou, nu zegt Petrus, en ik hoop dat je de lijn gaat volgen, in 1 Petrus 2 vers 7a, voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Dat is een mooie tekst, hè? Dat kan je ook vertalen, voor u dan die gelooft, is hij dierbaar, is hij waardevol. De Heer Jezus heeft waarde. Voor wie? Voor wie leeft uit zijn gevoel? Of voor wie leeft uit emotie? Nee, de Bijbel zegt specifiek voor hen die geloven. Dat wil zeggen voor hen die vertrouwen op het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Voor hen die geloof hechten aan het spreken van God. Dat zijn de beloften van God. Hecht je meer waarde aan het spreken van God dan aan het spreken van mensen? Dat is de grote vraag van morgen. Voor hen die geloven is Jezus kostbaar. En daarmee ook zijn complete werk van begin tot het einde. En daarmee juist deze dagen ook zijn kruisdood en zijn opstanding. Die zijn voor mij waardevol, die zijn voor mij kostbaar. Nou, laten we eerlijk zijn tegen elkaar. Iets wat kostbaar voor je is, dat bescherm je toch? Dat koester je. Daar wil je helemaal voor gaan, voor leven. Je moet eens vragen wat voor mensen kostbaar is. En dan de vraag stellen, hoe ga je nou met die kostbaarheid om? Met dat kostbare bezit. Hoe ga je ermee om? Nou, sommige mensen hebben een kluis aangeschaft, elders. Daar liggen hun kostbaarheden. Dat mag niet vergaan. Dat is zo kostbaar. Achter slot en grendel. Veilig. Tegen brand beschermd. Tegen diefstal. Kostbaar. Nou, een ander die is weer heel zuinig op zijn gezondheid. Ik hoop wij allemaal. Die gezondheid bescherm je. Daar kan je aan werken, toch? Dat kost je iets, maar het is ook waardevol. Met andere woorden, daar wil je helemaal voor gaan. Nou, als het gaat om de Heer Jezus, dan is hij ook bijzonder kostbaar. Waardevol in zijn kruisdood en in zijn opstanding. Dat is voor ons het allerkostbaarste hier op aarde. De Zoon van God, die kwam in de volheid van de tijd. Allereerst om de Vader, zou je dat nooit vergeten, te verheerlijken. Veel mensen betrekken de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus op zichzelf. En die zeggen als eerste, dat deed hij om mij te redden. Nee. Hij deed het allereerst om de Vader, om zijn Vader, te verheerlijken. Want de heiligheid en de rechtvaardigheid van God de Vader was geschonden door de zonde. Dat moest hersteld worden. Het gaat niet allereerst om het herstel van jou en mijn relatie met de Heere God. Het gaat om het geschonden recht van de Vader. Dat moest hersteld worden. En het was voor de Zoon een verlangen om dat geschonden recht te herstellen. Vind je dat niet mooi? Je zal zeggen, ja, dat klinkt wel allemaal theologisch. Nou, daar kan ik van genieten. Dan heb ik helder waarom Jezus kwam, waarom hij het allemaal gedaan heeft. En uiteindelijk heeft het ook ertoe geleid dat Jood, eerst de Jood en ook de Griek, het heil, de gerechtigheid, konden ontvangen. Zouden kunnen delen in rechtvaardigheid en in heiligheid. Waar heb ik dat aan te danken? Aan de persoon van de Heer Jezus en aan zijn kruisdood en opstanding. Voor hen die geloven is hij kostbaar. Nou ga ik iets over die kostbaarheid van de Heer Jezus vertellen. Want de kruisdood en de opstanding functioneren als fundamenten. Dat woord moet je even onthouden. Ik heb een plaatje toegestuurd naar broeder Rinus. Ik weet niet of dat is doorgekomen. Ik ga jullie een lesje bouwkunde geven vanmorgen. En Ik ben 13 jaar makelaar-taxateur geweest en een van de onderdelen was het vak bouwkunde. Nou, voor ons als commerciële jongens was dat natuurlijk het meest saaie vak. Het was ook nog op vrijdagmiddag. Maar ik heb er toch nog wel iets van onthouden. En dit is belangrijk. Want de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus vormt het fundament van ons geloofsleven. Als je dat weghaalt, dan is alles, naar het woord van Paulus in 1 Korinthe 15, leeg, inhoudsloos, tevergeefs. Daar gaan we even op inzoomen. De kostbaarheid van de Heer Jezus wordt door de apostel Petrus in beeld gebracht door middel van een steen. Dat is, ga dat stukje maar lezen als je thuis komt, 1 Petrus 2, het woord wat steeds terugkomt, steen of hoeksteen. Nou, als ik nou spreek over de kostbaarheid van de Heer Jezus, toen dacht ik in de voorbereiding, waar moet ik beginnen en waar zal ik, nou dat had wel iets luidruchtiger gemogen, waar zal ik eindigen? Het gaat over de kostbaarheid van de Heer Jezus, waar moet je beginnen, waar moet je eindigen? Want hij is als een diamant, heb je wel eens een diamant van dichtbij bekeken? Een diamant heeft verschillende vlakken, verschillende facetten. Eén en dezelfde diamant, maar verschillende vlakken. Van welke kant je het ook bekijkt, je ziet steeds wat nieuws. Steeds een kostbaar aspect van diezelfde diamantsteen. Vanmorgen kan ik er maar één vlak uithalen. En welk vlak wil ik naar voren brengen? Dat is het beeld van de steen. Want we lezen in vers 6 van 1 Petrus 2 en vers 7. Zie, ik leg in Sion een hoeksteen. Sion is een van de 70 namen van Jeruzalem. Waar de tempel stond, de eredienst plaatsvond. Het heiligdom was gesitueerd. Daarom zie, ik leg in Sion een hoeksteen. En jullie weten, het heil is uit Sion voortgekomen, uit Jeruzalem. Daar ga ik nu niet verder over spreken. Maar Jeruzalem is de stad van de grote koning in het verleden, in het heden en in de toekomst. Daarom de strijd, maar is een mooi onderwerp voor een andere keer. Maar die hoeksteen is in Sion gelegd. En daarvan zegt Petrus, die is uitverkoren en kostbaar. Een hoeksteen. Misschien lijkt dit wat saai, maar het is niet saai. Voor mij in ieder geval niet. En ik hoop je vanmorgen daarin mee te nemen. Dit is een citaat uit het oude, uit het Eerste Testament. Daarom spreekt Petrus ook over, er staat in de schrift. Daarom spreekt Paulus ook over, overeenkomstig de schriften. Ik vind het soms jammer dat als mensen tot geloof komen, dan gaan ze als eerste Matteüs lezen. En ik begrijp het wel, begin maar bij Matteüs 1. En dan ga je zo de Bijbel door. Maar weet je, dan is men langere tijd op weg met de Heer, maar men leest nog niet het Eerste Testament. En dat is jammer. Want je moet leren om de Heer Jezus te ontdekken op elke bladzijde in je Bijbel. Je leest erg selectief als je alleen het Nieuwe, het Tweede Testament leest. Het zijn de schriften die van mij getuigen, zegt Jezus. En de schriften die gaan terug op dat Eerste Testament. Allereerst de boeken van Mozes, maar uiteraard ook de psalmen, et cetera, de profeten, noem maar op. Daar gaat het al over niemand minder dan de Heer Jezus. Die in het Oude Testament beloofd werd en in het Nieuwe Testament daadwerkelijk gekomen is. En wat zie je nu? Dat zowel Petrus als Paulus terugwijzen naar het Eerste Testament. Ja, ze hebben het van geen vreemde, Jezus zelf deed het ook. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Daar moet je kennis van nemen. Daar zien we hem al in verschijnen. En hier wordt hij genoemd een steen. Nou, dat vind je. Je gaat natuurlijk allemaal als een bereer vanmiddag onderzoeken met een bak thee ernaast of de dingen zo zijn zoals ik ze verkondig. Dat doen jullie toch hier? Dat is belangrijk. Je moet een bereer zijn. Dat moet je lust en je leven zijn om de dingen te toetsen, om verder te spitten, om te ontdekken. Want ik kan maar, ja, hoeveel tijd heb ik? Niet veel. Dus je moet zelf, het is een aanzetje vanmorgen, maar je moet er zelf mee aan de slag gaan. Nou, dit is een citaat uit Psalm 118, vers 22, maar ook uit Jesaja 8, vers 14. Het beeld van een steen. Nu moet je even goed opletten. Nu is het jammer dat heel veel vertalingen, nou betreed ik gevaarlijk terrein, maar toch ga ik het zeggen. Nu is het jammer dat heel veel vertalingen uitsluitend spreken over hoeksteen. En daarmee doe je de Bijbel tekort. Het is veel rijker om te spreken over de Heer Jezus, en nou kom ik bij het plaatje uit, als enerzijds hoeksteen en anderzijds als sluitsteen. Die twee moet je onthouden. Nou, ik ben opgevoed met de Statenvertaling. Ja, ik weet, dat is een oude vertaling, een beetje moeilijke taal, ben ik het helemaal mee eens. Maar als je vanuit de Statenvertaling naar de grondtaal teruggaat, dan zie je dat de Statenvertaling heel goed vertaalt. En dat vind ik jammer van heel veel moderne vertalingen die in heel veel gemeenten worden gelezen. We hebben rijkdommen wegvertaald. Vanmorgen één rijkdom. Het beeld van de steen. Vaak vertaald met hoeksteen. Uitsluitend vertaald met hoeksteen. Maar vanuit het Eerste Testament moet je dat vertalen met hoeksteen en sluitsteen. Nogmaals een stukje bouwkunde. In de Statenvertaling, want ik wil het wel bewijzen. In de Statenvertaling gebruikt het woord hoeksteen in de betekenis van fundamentsteen of grondsteen. Waar je op gaat bouwen. De hoeksteen heeft te maken met je fundament. Met de omvang en de vastheid van het bouwwerk. Niet onbelangrijk, toch? Hoe je begint. Begin goed. Al goed. Hoeksteen. Waar lees je dat? Nou, Jesaja 28, vers 16. Of Efeze 2, vers 20. Tegelijkertijd spreekt de Statenvertaling ook over een moeilijk woord. Dat is hoofd des hoeks. Nou, dat is wel heel oud-Hollands, hè? Maar daar staat datzelfde woord, hoofd des hoeks. En dan ligt het accent veel meer op de sluitsteen die je hier ziet. En dat is interessant. De sluitsteen heeft vooral te maken, nou komt die, met de afronding, met de voltooiing van het bouwwerk. Hey, begint er al iets te dagen. Deze steen verwijst naar niemand minder dan naar de Heer Jezus Christus. Het zijn de schriften die van mij getuigen. En welk getuigenis gaf het Eerste Testament al over de Heer Jezus? Nou, dat hij enerzijds fundament is, hoeksteen, en anderzijds dat hij de voltooiing is, dat hij de sluitsteen is. En dat woord sluitsteen vind je dan terug in Psalm 118 bijvoorbeeld, vers 22. En ook in het Nieuwe Testament, Matthäus 21, vers 42. Nou, en dit is het woord wat Petrus gebruikt. Je zal zeggen, we hebben het vanmorgen toch over het feit dat de Heer is opgestaan. Ja, ik zit nog steeds bij mijn onderwerp. Want met de opstanding van de Heer Jezus staat of valt ons geloofsleven. Met het fundament, met de hoeksteen en de sluitsteen staat of valt ons geloofsleven. En die twee stenen hebben hun vervulling gevonden in de persoon van de Heer Jezus Christus. Je wilt het bewijs? Efeze 2, het 20e vers. Hij is die hoeksteen, hij is die sluitsteen. En is dit belangrijk? Jazeker. Want broeders en zusters, in de persoon en het werk van de Heer Jezus, zijn het fundament en de voltooiing van ons geloofsleven gewaarborgd. En dat geeft mij zoveel rust, dat geeft mij zo ontzettend veel vrede en perspectief en uitzicht en verwachting. Want van hem kan ik het, op hem kan ik bouwen, op hem kan ik vertrouwen. Als je meeschrijft, hoef je niet op te zoeken, moet je deze tekst opschrijven bij die eerste steen, de hoeksteen. 1 Korinthe 3 vers 11, daar staat, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Geweldige tekst. Hier zie je heel duidelijk in 1 Korinthe 3 vers 11, Jezus als de hoeksteen, als het fundament. De persoon en het werk, zijn kruisdood en opstanding, maar ook zijn verheerlijking, vormen het fundament van het leven van een christen. Herken je dat? En er komt een moment in je leven dat dit beproefd gaat worden. Wat is mijn fundament? Misschien heb je in het begin van je geloofsleven wel heel veel verwachting van jezelf gehad. Dat ga je niet erkennen hier. Maar ik herken het wel wat ik nu zeg in mijn eigen leven. Ik kwam in 2000 tot geloof en ik kon heel de wereld aan. En ik was enthousiast voor de Heer, maar vroeg of laat, laat de Heer je vastlopen. Laat ik het heel ouderwets zeggen. De Heer gaat je brengen aan het einde van je eigen krachten, kennen en kunnen. En daar heeft hij allerlei methoden voor. Opdat je leert bouwen op dat ene fundament wat gelegd is in Christus Jezus. Zijn kruisdood en opstanding. Hoe ouder ik word, en ik ben nog niet zo heel oud, hoe meer ik hieruit ga leven. Dat is leven uit genade. Dat heeft niet te maken met mijn intellect, dat heeft niet te maken met mijn gaven of met mijn talenten. Dat heeft niet te maken met mijn werk of met mijn inspanning. Dat heeft te maken met één persoon die kostbaar en waardevol voor mij is geworden, omdat zijn functie de functie heeft van een fundament, van een hoeksteen. Ben je al teleurgesteld in jezelf? Ben je al aan het einde gekomen van je eigen krachten kennen en kunnen? Dat is de boodschap van de opstanding van Jezus. De Vader stelt de Zoon in het licht, om hem gaat het. In hem heb ik wel behagen. Ben je al teleurgesteld in mensen om je heen, of niet? Is het vandaag niet zo, dan is het misschien volgende week wel. Misschien ben je wel teleurgesteld in voorgangers, die vallen ook vaak tegen. Maar wie op hem vertrouwt, zegt 1 Petrus 2, zal niet beschaamd worden. Dat is een oud-Hollands woord, maar zal niet teleurgesteld worden. Daarom moeten we mensen makelen tot discipelen van Jezus, van de hoeksteen. We moeten mensen aan hem verbinden. Hij die dood geweest is en weer levend is geworden. Nou, tweede, nou de sluitsteen. En dat is ook heel belangrijk. Die sluitsteen, zoals je ziet op het plaatje, die voltooit het bouwwerk. Die wordt niet geplaatst op de grond als fundament, maar die wordt als laatste ingevoegd in het bouwwerk. Dat vind ik zo mooi. De Heer Jezus is de eerste en hij is de laatste. Hij is de alfa en hij is de omega. Hij is de hoeksteen, hij is de sluitsteen. Hij is de opstanding, hij is het leven. En wat zegt dan Hebreeën 12 vers 2? Wij houden ons oog gericht op Jezus, de leidsman, en dan komt hij, de voleinder van het geloof. Daar gaat het om. Ik weet niet of je een beetje kan visualiseren, maar mijn leven ligt niet verklaard in mijn kennen, kunnen, krachten, gaven, talenten, intellect of wat dan ook. Mijn leven ligt verklaard en opgesloten tussen de alfa en de omega, het begin en het einde. Tussen de hoeksteen en de sluitsteen. Tussen een dode Jezus en een levende Jezus. Zijn volbrachte middelaarswerk is het fundament waaruit ik leef. En tussen die twee vindt mijn leven plaats. Ben ik dan veilig of ben ik dan veilig? Daar gaat het om. Weet je, hoe ouder je wordt, hoe meer waarde je gaat ontdekken in de persoon en het werk van de Heer Jezus. En als het in de prediking en in de Bijbelstudie en in mijn leven niet meer gaat om hem, bekeer je dan. Want dan komt de mens centraal te staan met zijn gaven, met zijn talenten. Zelfs met de gaven van de geest kan die centraal komen te staan. Maar het gaat om hem, in wie de Vader welbehagen heeft. Om hem alleen. En dat vind ik zo heerlijk. En dit is exact wat Petrus later ook schrijft. Was dan op in genade en kennis van wie? Van de Heer Jezus Christus. En in welk kader zegt hij dat? In het kader, in het licht, in de context van de eindtijd. Was op in hem. Dat geeft rust, joh. Dat geeft vrede die alle verstand te boven gaat. En ben je nog niet overtuigd van de kostbaarheid van de Heer Jezus? Van de waarde? Nou, Petrus voegt nog 3 bijvoeglijke naamwoorden aan deze steen toe. In vers 4 van 1 Petrus 2. Hij zegt, het gaat als het gaat om de Heer Jezus niet om dode materie. Dit is geen steen bestaande uit dode materie. Hij zegt, nee, het is een levende steen. Waarom? Jezus leeft. Hij is opgestaan. Ik heb niks meer met rituelen. Ik heb niks meer met voorwerpen. Met alle respect, maar ik zat gisterenmiddag, toen ik dit aan het voorbereiden was nog even, zat ik een of andere Rooms-Katholieke mis te kijken. Ik denk, laat ik nou eens kijken hoe het eraan toe gaat. Maar wat een rituelen, wat een toestanden allemaal, waarvan ik denk, waar vind je terug in de Bijbel? Waar is de persoon? Waar is die levende steen? Hij is niet dood, maar hij leeft. Ik leef met een persoon, niet meer met een ritueel of met een gewoonte. Ik leef in een relatie met hem die dood geweest is en levend is geworden. Mooi is dat, hè? Ze wilden Billy Graham overtuigen dat zijn God dood was. En die atheïst die haalde alles uit de kast om hem daarvan te overtuigen. En hij liet hem rustig uitpraten. En hij zei tegen hem, jij wil mij overtuigen dat mijn God dood is. Ik moet je teleurstellen, want ik heb hem vanmorgen nog gesproken.
een levende Heer. Ervaar je de Heer Jezus zo? Je kan vandaag vieren dat Jezus is opgestaan uit de doden, maar voor wie is het vanmorgen werkelijkheid? Dat je het weet, niet omdat de Bijbel het zegt alleen, maar omdat je het weet vanuit relatie. Ik kan zeggen dat mijn vrouw Annette leeft, dat nemen jullie voor waar aan, toch? Maar ik heb haar vanmorgen nog gezien. Ik heb haar vanmorgen nog omhelst. Voor mij is zij een werkelijkheid. Daar hoeft niemand, of iedereen kan eraan twijfelen, maar ik niet. Waarom niet? Ik heb haar ontmoet. Wat is Jezus voor je? Hoe waardevol is hij? Is hij een levende werkelijkheid voor ons? Het tweede wat hij aan toevoegt, hij zegt het is ook een kostbare steen. Daar heb ik al diverse dingen over gezegd. Hij is waardevol. Het is een steen om hoog te achten, om in ere te houden. Geen platvloerse verhaaltjes over de Heer Jezus. Ook niet in de samenkomst. Geen oppervlakkige taal over hem. Hij is de hoogheilige, de zoon van God en tegelijkertijd zoon des mensen. Een kostbare steen. Waardevol. Er is niemand zoals u, Heer Jezus. En ik wil u die plaats in mijn leven geven. Ja, de hoogste plaats. Amen. Nou, dat had wel luidruchtiger gemogen. En het is als laatste ook een uitverkoren steen. Ouderwets woord, maar hij is door de Vader uitgekozen om die steenfunctie, hoeksteen, sluitsteen, te vervullen in de volheid van de tijd. De Vader koos zijn geliefde uit, zijn enige, in wie die welbehagen. Jij wordt hoeksteen, jij wordt ook sluitsteen. Jij bent het begin en het einde. Jij bent de reden van het bestaan van de gelovigen in 2021. Jij bent de oorzaak van hun leven, ja van hun leven tot in eeuwigheid. De Heer Jezus is daarvan de oorzaak, de uitverkoren steen. En wie nam het initiatief? Ik moet een beetje gaan afronden, zie ik. Wie nam het initiatief om deze zoon naar deze wereld te sturen? Dat vind ik zo mooi. Daar staat in vers 6, zie ik. Mag ik iets in liefde met jullie delen? Ik kom in heel veel gemeenten, van links tot rechts. En ik maak allerlei diensten en samenkomsten mee met alles wat daarbij hoort. Maar wat ik merk is dat heel veel samenkomsten, ook aanbidding en muziek, gericht is op de mens. Heel veel prediking gaat ook over de mens. En het begint vaak met, jij moet voor Jezus kiezen. En als ze dan gekozen hebben, ja, jij bent zo waardevol, jij bent zo geliefd. Heel sterk de mens centraal. Nou valt daar niks over te zeggen, dat zeg ik niet. Maar ik merk dat de mens hoe langer hoe meer, juist ook in de evangelische wereld, centraal gezet wordt. De schijnwerpers, de spotlights komen op de gaven en talenten. Weet je, het gaat zelfs zo ver dat de Heere God bijna blij moet zijn dat wij hem volgen. Maar dat is de omgekeerde wereld hoor. Het moet voor ons een groot voorrecht zijn. Pure genade dat wij een kind van God geworden zijn. Het gaat om God en God alone. Hij is de oorzaak, het begin, de bedenker van mijn zaligheid, van mijn redding tot in eeuwigheid. Het gaat om God en God alone, zie ik. En daar ligt ook mijn zekerheid. Mijn zekerheid ligt niet in mijn keuze, joh, echt niet. Want vandaag kan je het ermee doen en volgende week ligt het in twijfel, of niet? Maar zijn keuze voor mij van eeuwigheid, dat is de reden dat ik vandaag leef. En dit heeft helemaal niets met mijn achtergrond te maken. Dit is bijbels. God verkiest, God zet apart, God roept, hij trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij leidt mij door zijn Heilige Geest. Dit is toch wonderlijk of niet? Ik roem in God. Mag ik dat oude psalmvers aanhalen? Ik prijs het onfeilbare woord. En dit geeft vastheid. Alles wat terugwerpt op jezelf geeft onzekerheid, instabiliteit, labiele mensen. Hoe krijg je discipelen? Door te zien wat er in het hart van God de Vader is. Wat door de Zoon is uitgewerkt. En wat ik door genade tot me mag nemen. En zeg, Heere God, ik heb het aan niets en niemand te danken dan aan uw Zoon alleen. Ben je al blij met de Heer Jezus? Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Is hij waardevol. Is hij onmisbaar. Is hij het mooiste geschenk wat ik heb kunnen ontvangen. En hij is niet alleen kostbaar in zijn opstanding. Hij is ook kostbaar in zijn lijden, in zijn vernedering, in zijn sterven. Want in de Heer Jezus zie ik enerzijds het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. En tegelijkertijd zie ik in de Heer Jezus de leeuw uit de stam van Juda. Als je die poster tegenkomt, ga je hem vanaf vandaag allemaal kopen. Hang die op je slaapkamer voordat je de deur uitgaat naar je werk. Leeuw en lam in één persoon. Het offer wat gebracht is, de overwinning die behaald is. Niet door jou en door mij, maar door hem, wien te kennen het leven is. Die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al waren hij gestorven. En geloof me, de wereld heeft de Heer Jezus misschien alleen aan het kruis gezien. En roept het uit, is dat jullie koning? Is dat zijn kroning? Maar het oog van het geloof ziet verder, want hij is opgestaan, hij leeft. En hij zal zich straks gaan openbaren als de leeuw uit de stam van Juda. De koning der koningen en de Heere der heren. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En hij wacht op het zijn van de Vader om terug te komen. Hij heeft het fundament gelegd, hoeksteen en sluitsteen. Het werk is volbracht, hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Doe er ook alsjeblieft niets aan af. Maar leer hierop te vertrouwen. Op de hoeksteen en op de sluitsteen. Voor hen die geloven, voor hen die vertrouwen. Is Jezus kostbaar? En Paulus zegt het. Hij roemt niet meer in zichzelf, maar hij zegt, maar nu Christus is opgewekt. En omdat hij is opgewekt, en daar sluit ik mee af, is de prediking van morgen niet ijdel, wat ik gezegd heb niet. God gaat ermee doen wat hem behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zende. En ook ons geloof is niet ijdel. Het is niet te vergeefs, broeders en zusters, om op deze hoeksteen, op deze sluitsteen te vertrouwen. Want Petrus sluit af. Hij zegt, wie op hem vertrouwt, wordt niet beschaamd. Wat zijn van de week veel mensen teleurgesteld, of niet? Of heb je het nieuws niet gevolgd? Wat zijn we teleurgesteld? En ik ga hier mijn politieke voorkeur niet bekendmaken, want de een zal ervan schrikken en de ander zal er blij mee zijn. Maar wat zijn we teleurgesteld, toch? En ik ga Mark Rutte niet zwart maken, maar we hadden toch de hoop, hè? Velen hadden de hoop. Nou, hij is er toch wel eens winnaar uitgekomen. En we hebben sinds van de week een nieuwe uitdrukking. Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, maar verkeerde herinnering. Maar niet gelogen. Dat is een bijzondere uitdrukking. Ik heb van de week gezegd, stel dat mijn kinderen het zouden zeggen. Ja pap, ik heb me verkeerd herinnerd, maar ik heb niet gelogen. Leg het maar uit. Vest op prinsen geen betrouwen. Waar je nimmer hel bij vindt. Wie het ook is. Maar wie hem vertrouwt, zegt Petrus, zal niet beschaamd worden. Dan hebben we het over Jezus. Die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid.